Gemeente, wie kent niet het woord van Biliam? Mijn ziel sterve de dood des oprechten. En mijn uiterste zij gelijk zijn uiterste. Biliam zelf was geen oprechte. Had het loon van de ongerechtigheid lief. Hij was geen bekeerde man. Maar had wel goede gedachten van Gods kinderen. En de Heer had hem ook iets laten zien van de heerlijkheid die aan dat volk zou worden geopenbaard. En toen heeft hij daar ook van gesproken, onder andere die bekende woorden. Dus mijn ziel sterve de dood des oprechten. Ik zou wel willen sterven zoals zij sterven. Een kostelijke belijdenis. Heel bijzonder. En toch ook weer zo arm. Want hij begeerde wel de dood des oprechten te sterven, maar het leven van de oprechten was hem te nauw. Daar had hij geen zin in. Hij wilde wel graag een oprechte zijn op zijn sterfbed, maar niet in zijn levenswandel. Daar voelde hij niet voor. Hij zocht wel de hemel, maar niet de God van de hemel. En bij de oprechte is dat nou precies andersom. Die wil niet alleen als een oprechte eindigen, maar die begeert ook te wandelen als een oprechte. Die zoekt niet alleen een ruim sterfbed, maar ook een nauw leven in Gods lieve gunst. Is dat ook onze begeerte? Is dat ook uw verlangen? Want zo moet het zijn. Als het goed is, zal het zo wezen. En daartoe brengt de Heer ons onder zijn woord, opdat we daarom zouden vragen. En dat zouden verlangen. Niet alleen mijn ziel sterven, de dood is oprechten, maar begeert ook het leven van die oprechten. En bij zo iemand die zo'n oprechte was, mogen wij vanavond stilstaan vanuit het woord van onze tekst. Zoals dat is opgetekend in Johannes 1, de versen 47 tot en met 50. Met de hulp des Heren willen wij overdenken de boodschap die tot ons komt in het voorgelezen schriftgedeelte. We beginnen bij vers 47. En Nathanael zeide tot hem, dat is tot Filippus, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zonen Gods. Gij zijt de koning Israëls tot zover. De ontmoeting van Jezus met Nathanael. De tekstwoorden prediken ons de ontmoeting van Jezus met Nathanael. We letten allereerst op de weg waarlangs de Heere hem leidt. In de tweede plaats bij het getuigenis dat de Heere van hem geeft. In de derde plaats bij de verwondering die dat bij hem wekt. En tenslotte letten we op de belijdenis waartoe hij komt. Dus de weg, het getuigenis, de verwondering en de belijdenis. De weg waarlangs de Heere hem leidt. Dat blijkt uit het verband. Het getuigenis dat de Heere van hem geeft. In vers 48, de verwondering die dat bij hem wekt, vers 49a, en dan de belijdenis waartoe hij komt in vers 50. Gemeente, de evangelist Johannes, hij is ons bekend als de apostel der liefde, vertelt ons hoe de eerste discipelen tot of door de Heer Jezus geroepen zijn. Denk dan aan Andreas, Petrus en Filippus, maar vervolgens ook Nathanael. Nathanael betekent geschenk van God. Het is de Nederlandse naam Theodor of Theodora, de vrouwelijke vorm daarvan, Dorothea. Gods geschenk. Het zou dus kunnen zijn dat Nathanael van de Heere is afgebeden door zijn ouders, dat hij als een Samuel geweest is voor zijn vader en moeder. Dat kan, dat weten wij niet, maar één ding is zeker. Hij was niet alleen een godsgeschenk voor zijn ouders, maar hij was dat bovenal voor Christus, voor de middelaar. Eén van degenen van wie hij gezegd heeft in het hoge priesterlijke gebed: Vader, ze waren uwe en ge hebt ze mij gegeven. Een gegevene des vaders. Nathanael had ook nog een andere naam bij de evangelisten. De andere evangelisten in het Nieuwe Testament wordt hij genoemd Bartholomeus. Bar, zoon. Zoon van Ptolomeus. En ons wordt ook gezegd dat hij afkomstig was uit Cana, een onbekende plaats in Galilea. Maar ook het dorp waar de Heere zijn eerste wonder verrichtte op die bruiloft, waar hij water heeft veranderd in wijn. En dan wordt deze Nathanael ons getekend als iemand die uitziet naar Christus. Als iemand die behoorde bij de wachtende en verwachtende adventsgemeente. Jawel, als dit alles gebeurt, dan is Christus al gekomen, maar Nathanael weet het nog niet. Hij heeft nog niet gehoord van dat wonder in Bethlehem. Hij ziet uit naar de komst van Gods Zoon op deze aarde. Dat wel, want zonder hem kon hij niet meer leven. En daarom, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O, als hij dat eens mocht beleven. Als hij de Christus zou mogen zien, als die Zoon van God nu zou verschijnen en die zon der gerechtigheid zou opgaan in zijn hart. Als die koesterende stralen van die zon zijn ziel nu eens zouden verwarmen. Dat was zijn uitzien, dat was zijn zielsbegeerte. Waarom? Wel, er was een gemis in zijn leven, een persoonlijk gemis. Want gemeente, als God een mens bekeert, dan komt er een gemis. Een levend godsgemis. De wegen en gangen die de Heere houdt met de zijne kunnen heel verschillend zijn. Maar dit is hetzelfde bij al Gods kinderen. Er komt een kind, een geestelijk kind, op aarde dat God mist. Dat hem niet missen kan, maar missen moet om eigen schuld, dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Waarom? Omdat de Heere trekt met verborgen liefdekoorden. Dat is zoiets wonderlijks. Dat laat zich beter beleven dan bespreken. In die eerste aanraking in de wedergeboorte heeft God zijn liefde achtergelaten in het hart. En die mens die van nature met zijn rug naar God toestond, heeft nu zijn aangezicht gewend tot die onbekende God en op die God is hij verliefd geworden. Een God die hij mist, want dat weet hij. Dat weet hij. Al kan dat volk in die eerste tijd alleen maar schreien en stamelen, ze kunnen heus niet alles verwoorden wat ze voelen, maar dat weten ze wel, ik ben God kwijt en dat om eigen schuld. Dat doorleven ze van binnen. Ze kunnen alleen maar tot God worden teruggebracht door God. Maar hoe dat moet, dat weten ze niet. Dat ligt zo verborgen. En daarom is er nog een weg. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Herkent u dat? Ligt dat ook zo in jouw hart? Want gemeente, als we daar iets van mogen kennen, dan kunnen we ons voorstellen wat een bijzondere dag het geworden is voor Nathanael, toen daar plotseling Filippus voor hem stond met die blijde tijding: de Messias is gekomen. Zo werkt nu de Heere door zijn woord en door zijn geest. Er ging dus iets vooraf aan die ontmoeting. Laten we dat ook nooit vergeten. De Heere werkt door zijn woord en geest. Hij geeft die ontdekkende genade. En dan gaan we zien wie we voor God geworden zijn. En dat we voor hem niet kunnen bestaan. Maar we kunnen ook niet meer leven buiten zijn lieve gemeenschap. Zo krijgt het evangelie waarde en betekenis. Dat evangelie dat ons predikt, dat hij gekomen is om te zoeken. En om zalig te maken dat verloren was. Zo'n mens gaat luisteren. Die gaat zijn oor te luisteren leggen bij de prediking. Om te horen voor wie het nu mogelijk is. O God, zou het voor mij ook nog kunnen? Zou ik nog hersteld kunnen worden in een verzoende betrekking? En naar die mate dat dat gekend wordt, wordt ook een uitzien geboren. O, als het oog eens verlicht mag worden om te zien dat God een weg heeft gebaand bij hem vandaan. Niet uit ons, maar bij God vandaan. Dan wordt een uitzien geboren naar een ander. Naar de zaligmaker. Naar die held bij wie God hulp heeft besteld. En die verlossen kan. O, dat ik hem zou mogen kennen. En hem de mijne zou mogen weten. Dat wordt het uitzien. O, dat ik hem vinden mocht. Kennen we iets van dat godsgemis en van dat Christusgemis? Als de Heer in ons leven komt, gemeente, dan gaan we een dubbele breuk in leven. Een breuk tussen God en onze ziel, maar dan valt er ook een breuk tussen ons en de wereld. En dat is nu zo belangrijk, want daar gaat het ten diepste om. Het is de duivel om het even, hoe we verloren gaan. De een wereldsgezind en zorgeloos en de ander redenerend over het verbond en zingend naar de bloemhoven. En weer een ander met de armen over elkaar, wachtend op het verderf. Gods woord is zo duidelijk. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En nu komt daar een volk op aarde dat een dubbele scheiding gaat inleven. Die ene scheiding is er tussen God en hun ziel. Die scheiding was er wel, maar ze hadden er heel geen erg in. Ze konden eten en drinken en ze waren heel gerust. Totdat de Heere sprak tot hiertoe en niet verder. Toen kwamen ze voor een afgrond te staan. Gingen ze kermen naar de hemel in hun ongeluk. Dat werd de nood in hun ziel. Dat gaf zo'n bittere smart, want God kwijt is alles kwijt. Dat is de ene kloof. En die andere kloof of die andere breuk is de breuk met de wereld. Die scheiding was er niet voordat de Heere ingreep. Misschien gingen ze niet met alles mee. Er was nog misschien een bepaalde ernst en er was nog wel wat onderscheid te zien. Maar een breken met de wereld was er niet. Dat is pas gebeurd toen die eerste scheiding werd ingeleefd, die breuk tussen God en de ziel. Toen werd de brug opgehaald, om het anders te zeggen met die oude uitdrukking, de brug werd opgehaald naar de wereld, onherroepelijk. En dan kunnen we ons voorstellen wat een blijdschap dat geeft wanneer het evangelie klinkt, wanneer daar de tijding komt van die zaligmaker. Wat zei Filippus? Wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Nathanael en Filippus moeten geestelijke vrienden van elkaar geweest zijn. Ze hadden allebei een hartsgeheim en ze wisten van elkaar wat ze misten. Ze herkenden elkaar in wat zij zochten. Er was dat gemis van Christus, hun grote zielenvriend. En dan komt Filippus en die zegt, o Nathanael, luister nu eens. Hoor toch, hij is gekomen hoor. Hij is gekomen die onze ziel lief heeft. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Wat een blijde tijding moet dat geweest zijn. En toch, Nathanael is er helemaal niet van onder de indruk. Hij wordt er niet blij van, maar wantrouwend door. Waarom? Hoe komt dat? Dat komt omdat Nathanael met het kleine beetje wat hij had, toch een Bijbels christen is geweest. Hij was goed thuis in de Bijbel, in de schrift. En dat is een goede zaak. Daar moeten we nooit kleinerend over spreken, over die kennis van Gods woord. Dat hebben we zo nodig, bijzonder vandaag bij allerlei wind van leer. Er zijn zoveel mensen die worden zomaar meegenomen en laten zich ook meenemen door allerlei sekten en stromingen en een juichend christendom zonder te vragen wat is daarvan nu de grond. Nathanael was een Bijbels christen, was thuis in Gods woord. Maar daarom kon hij Filippus niet begrijpen, hij kon hem niet volgen. Wat vertel je me nou? Je hebt de Messias gevonden, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Man, dat kan niet waar zijn, je vergis je. Hij kan de zoon van Jozef niet zijn. Wat staat er niet in het woord? Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam heten Emmanuel. Hij kan de zoon van een man niet zijn, de zoon van Jozef niet zijn. Dat is in strijd met Gods woord. En Nazareth, daarover staat niets in het Oude Testament. Is er nu één profeet geweest die over Nazareth iets goeds heeft gezegd? Nee, ik betrouw mijn ziel daaraan niet toe. Ik ga niet over één nacht ijs. Ik laat me geen knollen voor citroenen verkopen. Je vergist je, Filippus. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Je zit er helemaal naast. Voelt u? Nathanael is bang voor zelfbedrog. Hij heeft maar één ziel te verliezen. Hij zocht een Bijbelse weg. Alles wat naar het woord niet is, zal immers geen dageraad hebben. En toch, tegelijk zit hij ook vol hoogmoed. Want Nazareth is hem te min. Hij ergert zich aan zo'n Messias. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Kan niet. Moet nou zo'n vernederde zaligmaker mijn verlosser zijn? Daar wilde Nathanael niet aan. En Calvijn zegt, bijna had hij zichzelf de toegang afgesneden tot Christus. Hij ergert zich aan Nazareth en aan een Messias die uit Nazareth voortkomt, uit dat Galilea der heiden en het land van de duisternis en de schaduwen des doods. En gemeente, ligt ook hier niet voor ons het grote struikelblok in ons leven? Je wil allemaal wel naar de hemel toe, je moet van je verstand beroofd zijn als je dat niet zou willen. Maar die schoonste van alle mensenkinderen, die liefste uit 10.000, de zaligmaker, is een man van smarten, verzocht in krankheden. Aan hem was er geen gedaante of heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? En Filippus? Filippus gaat niet redeneren met zijn vriend. Hij komt niet met een stapel argumenten en met allerlei bijbelteksten. Vaak zitten we dan zelf er ook alweer tussen. Lost ook niets op. Filippus heeft heel goed gevoeld, hier moet de Heere zelf aan te pas komen. Alleen de Heere Jezus zelf kan hem overtuigen. En daarom zegt hij zo heel eenvoudig, kom en zie. Ga mee. Hij zegt niet, ga zelf maar kijken, dan zul je het zien. Nee, hij neemt hem bij de hand en hij wil hem meenemen. Hij begeert om terug te gaan tot Christus. En dat is ook geen wonder, gemeente. Want als je ooit iets gezien hebt van de heerlijkheid en de liefde van Christus, dan begeer je daar altijd meer van te zien. Je begeert weer terug te gaan. Filippus zegt, ik ga terug. Ga je mee? Kom en zie. En dat woord is ingeslagen bij Nathanael. Daar heeft hij geen weerstand aan kunnen bieden. En zo gaat Nathanael met Filippus mee tot Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dan komt de getuigenis. Een getuigenis dat de Heer zelf gaat geven van Nathanael. Maar er staat eerst, Jezus zag Nathanael tot zich komen. Wat denkt u? Wanneer zou hij hem voor het eerst gezien hebben? Zou dat niet al geweest zijn in de eeuwigheid? In die stille vrederaad? Was Nathanael niet zo'n godsgeschenk voor de middelaar, het loon op zijn middelaarsarbeid? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom u getrokken met goede tierenheid. Hij was van eeuwigheid al gezien. En Jezus zal hem ook hebben gezien toen hij nog lag op het vlakke des velds. Toen is de Heere tot hem gekomen en heeft gesproken in zijn bloed. Leef, Nathanael. Ja, leef. En nu ziet Jezus hem tot zich komen als een arme, behoeftige zondaar, levend gemaakt door Gods geest en getrokken door de Vader. En dan roept Jezus het uit. Zie, waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Wat een heerlijk getuigenis over Nathanael, want let erop, de Heere Jezus zegt dat niet tot Nathanael. Er staat in vers 48, hij zei het van hem. Maar dan zo dat Nathanael dat ook wel zal hebben gehoord, heeft hem mogen meeluisteren. Maar Jezus zegt het niet tot hem. Want wat is er nu in de mens te prijzen? De Heere gaat niet Nathanael prijzen, maar hij prijst zijn eigen werk. Hij prijst het Godswerk in het leven van deze man. Wat is dat een wonder, als dat in het leven gebeuren mag. Er zijn veel mensen die jagen naar een schouderklopje van een ander, ook in de kerk, misschien van een kind van God of van een godzalige knecht van God, als die het nou maar van mij overneemt dan. En zeker, het is geen best teken als we niet worden overgenomen door Gods volk. Dat is meestal geen goed teken. Dan doen we er goed aan er maar een vraagteken achter te zetten en op onze knieën te gaan. Doorgrond mij, Heren, zie of bij mij een schadelijke weg zijn. Maar aan de andere kant, we staan niet met mensen in rekening. We staan bij God in rekening. En dan is het levensgevaarlijk als we de reis durven te wagen op een schouderklopje van mensen. En de Heere zou van ons niet afweten. Want daar zal het om gaan, toch? Hoe denkt de Heere dan over ons? Dat leidt niet de minste twijfel. Hij heeft van de hemel nedergezien. Of er één was die God zoekt. Of er één goed deed. Of er één verstandig was. Heeft er niet één gevonden? Heb je dat al eens leren overnemen? Gelukkig die daaronder leren buigen. Onder dat goddelijke oordeel. Want die gaan vragen naar een weg ter ontkoming. En die zullen op Gods tijd ook antwoord krijgen. Zie maar in het leven van Nathanael. De Heere zegt, waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is, zie, let eens op, laat dat uw aandacht hebben, waarlijk een Israëliet. Wat bedoelt de Heere Jezus? dat Nathanael niet alleen uiterlijk een Jood is, maar ook innerlijk. In het verborgene. Hij is niet alleen besneden wat het vlees betreft, het lichaam betreft, maar hij is ook besneden van hart. Een ware zoon van Israël, Jacob. Want dat weten we allemaal, Israël was de naam die Jacob gekregen heeft aan het eind van die bange worsteling bij Pniel. Toen moest hij zijn eigen naam spellen. En in diepe verbrokenheid heeft het toe geklonken, ik ben Jacob, ik ben een hielenlichter, ik ben een bedrieger. Dan heeft hij het voor God verloren. Maar juist daarin lag de winst. Toen heeft God in Christus hem overgenomen. Met heel zijn hebben en houden, met al zijn schuld en ongerechtigheid. En toen heeft de Heere gezegd, uw naam zal voortaan niet meer Jacob zijn, maar Israël. En wat zegt Jezus nu van Nathanael? Hij zegt, dat is zo'n ware Israëliet, dat is zo'n zoon van Israël, zo'n zoon van Jacob, dat is echt een kind van zijn vader. Dat is ook zo'n geestelijke worstelaar. Die heeft licht een worstel aan de troon van Gods genade. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Een ware Israëliet, aan zichzelf ontdekt, doemwaardig geworden voor God. En nu iemand die werk heeft voor Jezus. En daar zegt de Heer er ook nog wat bij. Een Israëliet in welke geen bedrog is. Dan moet je dat niet verkeerd lezen. De Heer zegt niet dat dit een Israëliet is in wie geen zonde is. Nathanael was niet zonder zonde, hij was wel zonder bedrog, hij was oprecht. Oprecht voor God en voor de mensen, maar niet zonder zonde. Waarin bestond zijn oprechtheid? Daarin dat hij zijn zonde niet verborg. Maar zoals we zongen op Psalm 32, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, heeft zijn wonden blootgelegd voor het aangezicht van een alwetend God. Heeft eerlijk beleden voor de Heere, een alwetend God. Hij was oprecht. En waarom oprecht? Omdat de Heere hem oprecht had gemaakt. Want gemeente van onszelf zijn we niet oprecht. Kijk, er zijn natuurlijk mensen met een karakter waarvan je zou kunnen zeggen oprechte mensen. Mensen die in het natuurlijke leven een grote hekel hebben aan huichelarij en geveinsdheid en bedrog. Die zijn er. Maar als het erop aankomt, dan geldt voor ons allemaal, arglistig is ons hart meer dan enig ding. Ja, het is dodelijk, wie zal het kennen? We kunnen ons zo mooi voordoen, hè, voor de mensen. We kunnen de schijn zo ophouden. Maar schijn is iets anders dan zijn. Een schijn van godzaligheid. Terwijl we de kracht daarvan verloochenen. En dan oprecht gemaakt te worden, dat betekent dus ontdekt te worden aan die arglistigheid van je hart. In het licht van Gods deugden te gaan schrikken van jezelf. Dat maakt oprecht in het belijden van schuld, in zelfonderzoek, in het smeken om genade en ontferming. Oprecht niet alleen in ons spreken, maar ook in ons leven. Zie, zegt Christus, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Let dus op, dat is zeldzaam. Daar kom je niet zoveel tegen. Calvijn zegt, is het er 1 op de 100, misschien maar 1 op de 1000. Maar het is iets bijzonders. Toen zo, maar ook vandaag, veel is er wat erop lijkt. Maar het gaat om het wezen. Daar let de Heer op. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste. En waar dat gevonden mag worden door Gods genade, dan brengt de Heer het ook naar buiten. Hij geeft er ook getuigenis aan, zoals we dat hier zien. Zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En dan is de vraag uiteraard, zou dat ook van ons kunnen gelden? Er zijn soms mensen die zich bezighouden met de vraag, wie is nou een oprechte in de gemeente? Wat zijn nou echt kinderen van God? Van wie kan ik het geloven en van wie niet? Zou het niet nuttiger zijn om die vraag vooral te leggen aan onze eigen ziel? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ken ik nu iets van dat leven van Nathanael, dat uitgaande, dat oprechte leven waarin de Heere zo'n behagen heeft? Dat leven dat ons doet roepen, o God, ik ben zo'n dubbelhartig mens, bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. Dat oprechte. Nou zijn er mensen die zullen dat van zichzelf heel niet zeggen. Nathanael heeft dat ook niet van zichzelf gezegd, maar de Heere geeft dat getuigenis. Hij krijgt de getuigenis van de hemel. Van een alwetend God. Zitten hier ook mensen die daarnaar hunkeren? Die zo graag bij God vandaan het zouden weten. O zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. O God, mijn hart gaat er naar uit. U weet het, Heere. Ik kan u niet meer missen. Maar u weet ook hoeveel onoprechtheid er nog in mijn hart woont. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad er mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het zou zo'n eeuwig wonder zijn, Heere. Als u van mij af weet en ik mezelf niet bedrieg, o die vrees om nog eens als een huichelaar openbaar te zullen komen. En toch, dat volk wordt wel eens blij met de alwetendheid van God. Heere, kijkt u maar in mijn hart. U weet waar het me om te doen is. Ik kan me bij dat volk niet rekenen. Maar met de wereld kan ik nooit meer meegaan. Daar kan ik nooit meer gelukkig mee zijn. Het gaat me om uw lieve gunst. Mag u dat ook zeggen? Of is die alwetendheid van God u ten diepste tot schrik? Wat is Nathanael dan een gelukkig mens? Want voor die oprechten is de alwetendheid van de Heere tot troost. Let daar eens op. Nathanael schrikt niet van die woorden van Christus. Hij ontkent ook niet wat Jezus hier zegt, maar is wel verwonderd. Dat is de derde gedachte, verwonderd. De Heere gaat licht geven over zijn eigen werk. U kent de uitdrukking wel, licht over licht. Paulus spreekt over die geest die doet weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dan is Nathanael zo verwonderd over die woorden van Christus, dan valt hij aan de voeten van Jezus neer en hij zegt, Heer, hoe kan dat? Van waar kent gij mij? Is er verslagen onder? Hoe kan dat nou dat die vreemdeling die hij nooit eerder heeft ontmoet, alles van hem weet? Hij zegt, Heer, zeg er eens wat meer van. En zo is Jezus bezig om plaats te maken bij Nathanael. En dat doet hij hier langs de weg van de verwondering. Zo wordt hij voorbereid op de openbaring van Christus aan zijn hart. En dat is nou die hemelse opvoedkunde. Dat is die goddelijke wijsheid. Hier schittert die soevereiniteit van God. Want elk van Gods kinderen krijgt een persoonlijke weg. En dan weet de Heer precies welke snaar hij moet raken in het hart van de zijne. En dan dat wonder als dat volk dat zo menigmaal uitroept, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Als dat volk dan mag geloven, mag ervaren bij God bekend te zijn in de hemel. Die verwondering als de Heer ze toeknikt. En ze zijn hoge goedkeuring mogen ervaren. Ach gemeente, straks zal hij komen op de wolken des hemels. En tot velen zeggen, ik ken u niet. En wie zijn dat dan? Wie zullen dan de buitenstaanders zijn? Dat zullen in veel gevallen mensen zijn die zichzelf te binnen gezet hadden en wel een bijzonder plekje in de hemel zich hadden toegedacht. Misschien hebben ze voor de Heer geijverd. Wat ontbreekt mij nog, hebben ze gezegd, niet de verloren zoon, maar met die rijke jongeling. Dat ontbreekt me nog. Geijverd voor koning Jezus op alle terreinen des levens. Bezig geweest in goede werken. Aangezeten wellicht aan het heilig avondmaal. Een ambt bekleed in Gods kerk. Een grote plaats gehad onder Gods kinderen. En dan toch geen plaats in de hemel. Ik ken u niet. Van waar gij zijt. Wat een teleurstelling, wat een ontnuchtering zal dat wezen. En nu aan de andere kant dat volk dat hier mag ervaren bij God bekend te zijn met al zijn noden. Dat gelukkige volk. Dat hier zijn weg vaak gaat met een gesloten mond. En met een veroordeelde consciëntie. En dat toch wel eens antwoord mag krijgen. Om dan in verwondering uit te roepen van waar kent gij mij? Nathanael is er verslagen van. En dan geeft de Heer Jezus antwoord. Hij zegt, eer Filippus u riep, daar gij waart onder de vijgenboom, zag ik u. Ik heb je al eerder gezien dan Filippus. Filippus is je wezen halen. Maar ik had je toen al gezien, onder de vijgenboom. En wat doet de Heer dan als hij deze woorden zo uitspreekt? Dan roept hij een herinnering terug bij Nathanael. Want hij zegt niet, toen gij waart onder een vijgenboom, maar onder de vijgenboom. Je weet wel, Nathanael, die vijgenboom waar je zat. Waar je meende alleen met God te zijn, onbespied. Daar gingen vrome Israëlieten wel eens onder zitten, onder zo'n vijgenboom, want die had dan grote bladeren. Thuis was het vaak druk of het huis was te klein. En om dan echt alleen te zijn en te bidden en het woord te overdenken. Ja, daar ging men wel eens zitten onder zo'n vijgenboom. Stil plekje, heb je dat ook? Ze zeiden vroeger een droge greppel. Nou, er is niet altijd een droge greppel voorhanden, dat geeft ook niet. Het kan ook echt een binnenkamer zijn. Of zoals die ouderling zei, die ik in mijn studententijd in een van onze gemeenten ontmoette. Hij zegt, in de eerste tijd, toen was mijn auto mijn bidkapel. Prachtig. Daar was hij dan alleen. Dat stukje tussen zijn huis en zijn werk, was hij alleen met God. Mijn auto was mijn bidkapel. Kapel. Nou, zo'n plekje. De vijgenboom, zegt Jezus. Niet een vijgenboom. Niemand kon Nathanael daar zien zitten. Daar zal hij zijn knieën hebben gebogen, Gods woord hebben opengelegd en gezocht hebben naar licht en antwoorden van boven. Dan kan het zijn, gemeente, dat hij geen antwoord kreeg. Dat hij misschien wel een geopende toegang kreeg tot Gods genadetroon. Ach, wellicht dat u weet wat dat betekent. Als het gebed dan eens hoger mag gaan dan het plafond, het gaat erdoor. En je mag je ziel uitstorten, je mag je hart uitgieten als het ware voor de Heere. En Nathanael heeft dat mogen doen, zo nemen wij aan. En er kwam geen antwoord. Het werd niet opgelost. Hij is op zijn knieën is hij geweest en staat hij weer op. Maar de raadsels zijn gebleven, de strikken zijn er nog steeds. En dan komt de Heere hier en die zegt, Nathanael, weet je het nog? Denk eens even terug, daar onder die vijgenboom. Eer Filippus u riep, heb ik u gezien, toen heb ik dus je pad gekend. Gemeente, als dat gebeuren mag in het leven van Gods kinderen, dat de Heere terugkomt. Het kan zijn dat ze met zaken lopen, ook voor het tijdelijke leven. Heere, ik weet het niet meer. Hoe moet het toch? Zaken voor de eeuwigheid, zaken voor dit tijdelijk leven. Heere, u kent mijn zorgen, maar zou u ook antwoord willen geven? En dat er dan een ogenblik aanbreekt dat de Heere komt met een antwoord. Denk eens terug naar Tanaël, daar onder de vijgenboom. Dan kunnen dat gebeden zijn die wij al lang vergeten zijn. Zacharias en Elisabeth, ze zullen veel hebben gebeden om een kind, dat weten we ook. En dat zal op een gegeven moment gestopt zijn. En dan komt de Heere erop terug, dan ben je er dus zelf helemaal tussenuit. Ook met je gebed. En wat een wonder als de Heere daar dan op terugkomt. Je hebt je hart wel mogen uitstorten onder die vijgenboom. Maar er kwam geen antwoord. En toen zijn de binnenpraters gekomen. En die hebben gezegd, gij hebt geen heil bij God. En we zijn het gaan geloven. Heer, ik weet het niet meer. Ga ik voorwaarts, ik zie u niet achterwaarts. Ik bemerk u niet. Maar als de Heer dan komt, dan brengt hij alles mee. En wat een verwondering maakt zich dan meester van die ziel. Ach, we lezen het ook van Rut, toen ze aangesproken werd op de akker van Boas. En getroost werd, hij sprak tot haar hart. Van waar kent ge mij, heeft Rut de Moabitische toen gezegd. Dat u mij zo getroost hebt, dat ik toch een vreemde ben. Ze kon het niet op. En dan weet hij meerdere Boas met de moeden een woord te spreken ter rechtertijd. Hij weet dat op een volmaakte wijze te doen. Zodat die ziel wegzinkt in het wonder en zegt, is het dan waar, Heer? Is het dan toch waar geweest? Is mijn gebed dan opgeklommen voor u? Heb u mij dan gezien? Wat is dat groot? Als de Heere zijn werk in het hart gaat verklaren als zijn eigen werk. Als de Heere erop terugkomt en licht geeft. Weet u wat er dan gebeurt? Dan zakt de kerk in heilige verwondering aan zijn voeten neer. En dan wordt het de taal van ons hart, wat we gaan zingen met de dichter. Van Psalm 31, het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt u ontfermen toen gij mij hoorde het kermen. Ik zou zeggen ook vers 19... Vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten en wat verder volgt, 18 en 19 van Psalm 31. Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En dat woord is voor Nathanael genoeg geweest. Dat gaf hem houvast. Toen is het geloof doorgebroken en heeft hij uitgeroepen, Rabbi, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. En hoort u dat, dan beleidt hij veel meer over Jezus dan dat Filippus over hem verteld had. Rabbi, zegt hij in de eerste plaats, de grote leraar. Gij zijt mij te sterk geworden, gij hebt mij overmocht. Och, mag ik een plekje krijgen op uw school? Zou u ook mijn leraar willen zijn? Mag ik een leerling wezen aan uw gezegende voeten? Gemeente, wat een goede vraag, wat een nuttige vraag. We kunnen dingen aan de Heer vragen die misschien nooit tot een antwoord zullen leiden. Maar als je met deze vraag, ook onze jonge mensen vanavond, als je met die vraag aan zijn voeten mag komen, dan ga je het ervaren. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wie vraagt, kan de weg niet verliezen. Wie zo mag vragen, Rabbi. Rabbi, grote meester. Ach, die is zijn hart ook aan hem kwijt. Die kan niet meer van hem loskomen. Hij zegt, gij zijt de Zoon Gods. De enige geborene des vaders, God uit God en licht uit licht. O, wat zal Nathanael nu in hem gezien hebben. Nu hij oog in oog staat met die beminnelijke Heere Jezus, op wiens lippen genade is uitgestort. Hij heeft hem mogen bewonderen. Hij heeft hem mogen aanschouwen als de gezondene des vaders. Gij zijt de Zoon Gods. Ja, meer, gij zijt de Koning Israëls. Dat moet je niet vergeestelijken. Israël in de Bijbel is Israël. De Koning Israëls. Al werd hij door velen miskend, hij is toch en hij blijft ook de koning Israëls. En zo zal hij zich eenmaal openbaren aan dat volk als volk en niet alleen aan een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Och, dan krijgt Nathanael zoveel krediet op koning Jezus dat hij hem uitroept als de koning Israëls. En natuurlijk, daar is hij met zijn hart helemaal bij betrokken. U kiest mijn hart. In ramp en smart voor eeuwig tot mijn koning. Dus dan neemt hij het woord van de Heere Jezus over. Die heeft gezegd, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Och, zegt die Heere, ben ik een onderdaan van Israël. Dan bent u de koning. Gij zijt de koning Israëls. En dan mag hij dus tekenen voor de dienst van de Heere. Mag u dat ook wel eens doen? Of weer eens bijtekenen? Is het zo waardig om gediend en gevreesd te worden? Hij is een koning die het zalig lot ver boven alle goden kan schenken. Gij zijt de koning Israëls. O, dat zal toch altijd de vrucht zijn als de Heer Jezus zich openbaart aan de ziel en dan gaat spreken, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Dan ga je naar beneden toe. Ga je niet naar boven toe. Met jezelf. Ja, als een naamchristen wordt geprezen, wordt hij nog hoogmoediger dan die al was. Maar als de Heere zijn volk prijst, of beter nog zijn eigen werk prijst in het leven van dat volk, dan zakken ze en zinken ze nog dieper in hun onwaardigheid. Dan zeggen ze, Heere, dan is het alleen van u, want voor mij is het niet. Bij mij is het nooit te vinden. Dan is het alleen genade. Zo keren ze terug tot hem. Gij zijt de koning Israëls. O geliefden, wat is dat een heerlijke belijdenis geweest. Waartoe Nathanael gebracht is. Heerlijke belijdenis. Maar dan zeggen we meteen erbij. Het zijn nog maar de eerste treden. Op dat spoor. Hij mag het nu horen. Welkom in de strijd. Maar hij moet nog wel geoefend worden in die strijd. Hij mag Jezus hier zien en belijden als profeet en koning in twee van zijn ambten. Hij zegt, Rabbi, zegt de Zoon Gods, de koning Israëls. Maar dat deze koning nu de weg moet gaan van het lijden en sterven. Dat hij als het lam God straks zijn leven moet afleggen aan het kruis. Dat is hem nog verborgen. Daar hangt nog een sluier over. En daarom zegt Jezus, gij zult grotere dingen zien dan deze. Straks zal hij de hemelen geopend zien. En dan mag hij bevindelijk, geestelijk, persoonlijk, mag hij dat lam Gods leren kennen als die ladder Jacobs, als die enige naam die hemel en aarde samenbrengt. Och, Nathanael heeft nog veel onderwijs nodig. Hij moet nog veel leren en ook veel afleren. Maar hij is in goede handen. Daar zal nou de Heere voor zorgen. En geliefde, daar gaat het over. In goede handen te mogen zijn, mag dat ook van u gelden. Wat een zegen als we dat van elkaar zouden mogen weten, dat we in goede handen, in zijn handen zijn, de handen van die zaligmaker die zijn kerk de weg der zaligheid leert. En waar begint het dan? Onder de vijgenboom. In het verborgene. Ken je ook zo'n plekje? Bracht de nachten door met klagen, ik liet niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. Misschien een plekje waar de mensen niet van weten. Het kan zijn als je jong bent, je zit steeds maar op je kamer, je moeder zegt misschien wat is er toch aan de hand, vroeger was je zo vrolijk en wat doe je daar toch steeds boven. Je kunt niet vertellen, je kunt het niet uitleggen, je bent er ook bang voor om daar iets van te zeggen. Maar als de muren zouden kunnen spreken van je slaapkamer, zouden ze het kunnen vertellen. Is God kwijt. Kan nooit meer gelukkig zijn buiten God en Christus. En kijk, dat is een plekje waarvan de Heere zegt, eer Filippus u riep, waar gij waart onder de vijgenboom, zag ik u. Dan zijn ze wel eens blij met een alwetend God. Voor velen is het een oorzaak van verschrikking, hebben we gezegd. Dat ze nooit zo'n plekje hebben gezocht, nooit zo'n plekje hebben gevonden, nooit hebben geroepen, Heer, bekeer mij toch. Dan zal de Heer daar eenmaal op terugkomen, want gij hebt niet gewild, zal hij zeggen, dat ik koning over u zou zijn. En nog roept u ons toe. Bekeert u en ik zal uw afkeringen genezen. En gemeente, dan vraagt de Heere heel niet wat u gedaan hebt, maar hij vraagt wel wat u ervan weerhouden heeft om tot hem de toevlucht te nemen als een ellendige. Hij biedt zich nog aan als die allergewilligste zaligmaker voor de slechtste van de slechten. Dat zal het zijn daaronder je verhard te hebben. Daaronder voortgeleefd te hebben. Hij is de Zoon van God, de Koning van Israël. Och, dan valt er van hem alleen maar goeds te zeggen. Niet van dat volk. Zeker, het zijn de oprechten. Maar het is een volk dat het nooit beter maakt. Waar de Heere geen plezier van heeft. Ze weten het zo vaak beter dan de koning. En ze lopen hem voor de voeten. En ze dwalen van het pad af. En ze zijn soms zo in opstand met zijn weg. En over dat volk wil hij nu koning zijn. Gemeente, er is niet één koning die het zou uithouden met zulke onderdanen. Hij wordt ze nooit zat. Hij wordt ze nooit moe. Hij zegt, ik ben in het midden van u als één die denkt. Is dat nou niet tot verwondering, volk? Dat hij bereid is ook vandaag nog zulke afgekeurde en dwaalzieke schapen te ontvangen. En daarom legt hij toch ook weer eer in met zijn volk. Hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. En dat is nou zijn werk. Hij heeft voor hen gekropen in de hof. Hij heeft gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En als de Heere die bede gaat toepassen in hun hart en leven, dan worden ze leem in de handen van de grote pottenbakker. Dan zeggen ze, o God, u wil geschieden in de hemel en zo ook op aarde. Zegt u het maar, want ik weet het niet meer. Maar als u het weet, dan is het goed. Mag ik dan achteraan komen, de voetstappen drukken van het lam, waar het ook heen gaat, door het bezaaide en door het onbezaaide. En zo worden ze toch verenigd met zijn wil. Zo worden ze klaargemaakt voor de dag van de bruiloft, waar ze straks zullen ingaan in dat hemelse paleis. En de kroon zullen ontvangen uit handen van het lam, maar die kroon ook meteen van hun hoofd zullen nemen om het te werpen aan de voeten van het lam. Gij zijt waardig het ontvangen, de lof, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Zult u erbij zijn? Zal ik erbij zijn? U weet wat een van Gods kinderen gezegd heeft vele jaren geleden. Je zult me daar niet zien. En het was een geoefende vrouw, een moeder in Israël. Ze keken heel verbaasd toen ze dat op het gezelschap zei. Je zult me daarboven niet zien. Maar, zei ze, en haar aangezicht blonk. Je zult me daar wel horen, boven allen uit. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.